Het Inzicht. Een programma van Radio Maria. U gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in een nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. Ik weet zeker dat er luisteraars zijn die het bijzondere verhaal kennen van de Colombiaanse tandarts Gloria Polo. Toen Gloria op een dag, ze was toen 30 jaar, samen met haar man en neef in de richting van de universiteit wandelde om een aantal boeken op te halen, sloeg het noodlot toe. Er brak een hevig onweer los. Haar man liep langs de muur van de grote bibliotheek om zich tegen de regen te beschermen, terwijl Gloria en haar neef onder een kleine paraplu probeerden de plassen te ontwijken. Toen ze bij een rijtje bomen kwamen en net over een grote plas sprongen, werden ze beiden door de bliksem getroffen. Haar neef was op slag dood. De bliksem had zijn inwendige organen verbrand. Hij droeg een kristal van kwarts op zijn borst. Volgens de autopsie was de bliksem op de kwarts ingeslagen, had vervolgens zijn hart verkoold om dan zijn lichaam te verlaten via zijn voeten. Uiterlijk was er aan hem geen enkel spoor van verbranding te merken. Bij Gloria ging de bliksem door haar arm naar binnen en verliet haar lichaam via haar rechtervoet. Ze was op gruwelijke wijze verbrand over heel haar lichaam, zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant. Bijna al haar vlees was weggebrand, haar borsten waren weg, en vooral aan de linkerkant had ze een groot gat. Er was geen vlees meer op haar onderlichaam, nog op haar benen, nog op haar ribben. Haar lever was deels verkoold, haar nieren waren sterk verbrand, evenals haar longen. Ze gebruikte een spiraaltje als voorbehoedsmiddel. Dat is van koper, en koper is een uitstekende elektrische geleider. Daarom waren ook haar eierstokken verkoold. Ze had een hartstilstand en ze was praktisch levenloos. Haar lichaam schokte zo sterk van de elektriciteit dat men haar enige tijd niet kon aanraken. Maar terwijl haar lichaam verkoold was, had haar ziel de mooiste en meest bijzondere ervaring, een bijna doodervaring. Korte tijd later, toen ze op de operatietafel van de spoedafdeling lag, verliet haar ziel haar lichaam voor een tweede maal. Hoewel ze realistisch gezien geen schijn van kans had om levend uit dat avontuur te komen, herstelde ze stilaan wonderlijk van de afschuwelijke kwetsuren die ze had opgelopen. Haar dokters hebben de mirakels gezien die de Heer in haar bewerkt heeft. Ze heeft later zelfs nog een kind gekregen. Het zou mij te ver brengen om in detail alles te beschrijven wat ze tijdens die twee ervaringen beleefd heeft. Ik zal er tijdens deze uitzending wel herhaaldelijk naar verwijzen. Hoe dan ook, wat zij ervaren heeft, was zowel schitterend als hels. Maar één ding staat vast. Jezus wilde dat ze naar de aarde zou terugkeren om getuigenis af te leggen van alles wat ze had meegemaakt. Geen duizendmaal, maar duizendmaal duizendmaal. En dat heeft ze sindsdien ook gedaan, zelfs in België. De bijna doodervaring van Gloria Polo is geen uitzondering, hoewel dergelijke ervaringen zelden zo uitgebreid zijn als bij haar. Onderzoek heeft uitgewezen dat ongeveer 30% van alle mensen die te maken krijgen met een levensbedreigende gebeurtenis een bijna doodervaring zal ervaren. Andere onderzoekers stellen dat 4% van de bevolking in de loop van hun leven zulk een ervaring meemaakt, Dat betekent 1 op 25, wat een gigantisch getal is. Mensen maken ook vaak doodsbedervaringen mee. Ze ontvangen dagen of uren voor het sterven een glimp van de overkant. Soms zien ze een geliefde afgestorvene, of ontmoeten ze de Moeder Gods, of Jezus, of een geliefde heilige. Zulke ervaringen leren ons ontzaglijk veel. Het internet biedt een massa van getuigenissen aan van allemaal mensen die iets dergelijks hebben meegemaakt. Toch heb ik ervoor gekozen om eerder de wetenschappelijke toer op te gaan, omdat het daar gaat over studies uitgevoerd door academici en artsen die wetenschappelijke methoden gebruikten om feiten van fictie te onderscheiden. Al sinds 1975 wordt er systematisch onderzoek gedaan naar bijna-doodervaringen. Een belangrijk boek uit die tijd is dat van psychiater en filosoof Dr. Moody. Moody kwam uit een niet-religieus gezin, waar zijn vader, een chirurg, religie bespotte als geïnstitutionaliseerd bijgeloof. Het is geen wonder dat Moody opgroeide met het idee dat de dood het einde van het leven was. Trouwens, het aantal mensen dat tegenwoordig zo denkt, ook zogenaamde gelovige mensen, is niet te schatten. In de weekendbijlage van een Vlaamse krant verschijnt er wekelijks een rubriek De Levensvragen. De laatste vraag is altijd: hoe zie jij het leven na de dood? De rest van het interview interesseert me meestal niet, maar het antwoord op die laatste vraag wil ik toch bekijken. De meeste mensen antwoorden: bij de dood stopt alles. Sommigen hopen nog dat er iets is of verwachten een volgend leven. Tot nog toe heb ik nog niemand de christelijke verwachting van een leven na de dood, het bestaan van hemel, hel, vagevuur of een verlangen naar een thuiskomen in de liefde van God horen verwoorden. Maar terug naar Dr. Moody. Tijdens zijn studie filosofie aan de Universiteit van Virginia vernoemde een van zijn professoren, Dr. George Ritchie, een gerespecteerd psychiater aan hun medische faculteit, die dood was verklaard en later weer bij bewustzijn was gekomen, en vertelde over een fantastische ervaring aan de andere kant. Gefascineerd ging Moody naar hem luisteren terwijl hij sprak voor een groep studenten. Dr. Ritchie vertelde dat hij was overleden aan een dubbele longontsteking. Ter bevestiging liet hij een kopie van zijn overlijdensakte rondgaan ter inzage. Hoewel hij klinisch dood was, verliet hij zijn lichaam en deed observaties die hij later zou bevestigen door de locatie te bezoeken. Hij kon door mensen en deuren heen lopen. De wetten van ruimte en tijd leken niet van toepassing te zijn. Zo kon hij aan een plek denken en er onmiddellijk zijn. Hij keerde terug naar de ziekenhuiskamer om zijn lichaam te vinden en een stem zei: sta op, je bent in de aanwezigheid van de Zoon van God. Een prachtig wezen verscheen en toonde hem elk detail van zijn leven, van zijn geboorte tot zijn doodverklaring, alles binnen wat een korte tijd leek. Het wezen vroeg: wat heb je met je leven gedaan? Hij antwoordde: wel, ik ben een padvinder. Het wezen antwoordde: ja, dat heeft je alleen maar verheerlijkt. Toen ging het wezen naast hem zitten en gunde hem een glimp van het hemelse rijk. Uiteindelijk keerde Dr. Ritchie terug naar zijn lichaam. Moody raakte bevriend met Dr. Ritchie en wijde uiteindelijk zijn latere boek Life After Life aan hem. Zo ontstond zijn passie voor de psychiatrie. Toen Moody filosofie begon te doseren aan de universiteit, kwam een gefrustreerde student eens naar hem toe en stelde voor dat hij zich zou concentreren op belangrijke zaken, zoals het leven na de dood. De student beschreef hoe hij betrokken was geraakt bij een auto-ongeluk waarbij de artsen hem dood hadden verklaard. Voordat hij werd gereanimeerd, bevond hij zich volledig bij bewustzijn, buiten zijn lichaam. Hij reisde door een tunnel en ontmoette iemand die hem zijn hele leven liet zien. Het veranderde zijn leven. Voor de student klonk dat interessanter en relevanter dan de meeste filosofie. Dus begon Moody zijn studenten te bevragen of ze zoiets hadden meegemaakt. Sommigen vertelden hun verhalen. Dat was het begin van zijn onderzoek. Zijn boek verzamelde een 150-tal bijna-doodervaringen. Een hedendaagse onderzoeker is dokter Steve Miller. Hij onderzoekt al meer dan 20 jaar bijna-doodervaringen. Miller heeft talloze prijzen gewonnen voor zijn onderwijs en zijn werk. Zijn academische studies filosofie en religie leidden hem naar 3 bacheloropleidingen en 3 masteropleidingen. Hij geeft tegenwoordig les over dood en sterven en godsdienstwetenschappen aan de Staatsuniversiteit van Kensou. Hij heeft ondertussen al 3 uitgebreide wetenschappelijke werken geschreven over bijna dood en doodsbedervaringen. Hij heeft voor zijn onderzoek onder andere geput uit de grote database van dokter-oncoloog Jeffrey Long, die de stichting Near Death Experience Research Foundation heeft opgezet en die de grootste website van de wereld over bijna-doodervaringen ter beschikking stelt. Het gaat om meer dan 5300 ervaringen van over de hele wereld. Op die manier kon Miller ook kijken naar de grotere trends die herkenbaar zijn in bijna-doodervaringen. Helaas circuleren er op internet ook nepverhalen die vooral tot doel hebben om zoveel mogelijk views te bekomen en de boeken die er rond gepubliceerd zijn te promoten. Inderdaad, een aantal van die gevallen blijkt verzonnen, zoals het boek The Boy Who Came Back From Heaven, geschreven door Kevin Mullarky over de bijna-doodervaring van zijn zoon Alex. Na 1 miljoen verkochte exemplaren gaf Alex toe dat hij over het verhaal had gelogen. De uitgever staakte de publicatie en de distributie. De moraal van het verhaal? Soms liegen mensen. Soms zijn mensen in de war. Sommige mensen hebben een psychische aandoening. Sommigen hebben valse herinneringen. Daarom mogen we niet naïef zijn. Valse of verzonnen ervaringen werpen immers een vertekend beeld op een aantal aspecten van bijna-doodervaringen. Wellicht zitten we allemaal met een aantal vragen rond bijna-doodervaringen, zoals: zijn er aanwijzingen van bewustzijn buiten het lichaam? Op die vraag heb ik trouwens al geantwoord met het getuigenis van dokter Ritchie en de student van dokter Moody. Andere vragen zijn: geven dergelijke ervaringen een uitzicht op leven na de dood? Bewijzen ze dat God, de hemel en de hel bestaan? Hoe zit het met ervaringen van volkeren van andere culturen en godsdiensten? Ziet een boeddhist Boeddha, een moslim Allah of de profeet Mohammed? Vinden we aanknopingspunten in de Bijbel? Welk is de impact van een bijna-doodervaring op het verdere leven van de betrokkenen? Waarom laat God een dergelijke ervaring toe? Wat leren ons dergelijke ervaringen? We zullen bij deze vragen proberen stil te staan. Bijna-doodervaringen kunnen heel uiteenlopend zijn. Soms zweven mensen boven hun lichaam terwijl het op de operatietafel ligt en zien ze en horen ze alles wat daar gebeurt. Soms komen ze in een donkere tunnel terecht die hen voert naar een schitterend licht. Ze ervaren de aanwezigheid van een liefdevol iemand die sommigen met stelligheid God benoemen of Jezus. Vaak vertoeven ze in een oneindig mooi landschap met heldere kleuren die op aarde niet te zien zijn. Sommigen zien hun leven als een film voor hun ogen afgespeeld, met een sterke sensatie van alles wat niet goed verlopen is in hun leven. Ze voelen dat haar fijn aan. En hoewel er niet zo vaak over gesproken wordt, zijn er toch heel wat mensen die een heel negatieve ervaring meemaken. Het lijkt wel een bezoek aan de hel en een sterke zekerheid dat dit de plaats is waar ze thuis horen. Gloria Polo kwam bij de eerste uittreding uit haar lichaam eveneens in een prachtige tunnel terecht van onbeschrijfelijk mooi wit licht. Ze ervaarde het als een buitengewone extase. Op het einde van de tunnel zag ze iets als een zon, een prachtig schitterend licht. Zij voelde de bron van alle liefde en alle vrede. Haar lichaam maakte geen deel meer uit van tijd en ruimte en ze kon iedereen gelijktijdig zien, zowel de levende als de doden. Ze kon ook het innerlijke van de mens zien. Ze zag ook een buitengewoon prachtig meer, omgeven door wondermooie bomen en bloemen. Er ging een heerlijke geur uit van deze adembenemende tuin die haar vervulde met een gevoel van liefde. In de tuin zag ze twee bomen die een soort toegang schenen te omsluiten. Ze zag haar neef, die met haar verongelukt was, deze schitterende tuin binnengaan. Maar op dat ogenblik hoorde ze de stem van haar echtgenoot. Hij weende en smeekte: Gloria, Gloria, wat is er toch gebeurd? Gloria, kom terug, de kinderen, Gloria. Gloria kon zijn groot verdriet zien, maar ook voelen. Op dat ogenblik riep de Heer haar terug in haar lichaam. De tweede uittreding zou veel dramatischer zijn. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En ik spreek vandaag over bijna doodervaringen. Al sinds 1975 wordt er systematisch onderzoek gedaan naar bijna doodervaringen. Een hedendaagse onderzoeker is dokter Steve Miller. Hij putte voor zijn onderzoek uit de grote database van de stichting Near Death Experience Research Foundation van de oncoloog Jeffrey Long. Wetenschappelijk onderzoek is nodig, want er circuleren op internet ook heel wat nepverhalen die een vertekend beeld kunnen geven. Bijna doodervaringen kunnen heel uiteenlopend zijn. We begonnen deze uitzending met een relaas van de ervaring van de Colombiaanse Gloria Polo, die op 5 mei 1995 een levensveranderende ervaring had, waarover ze tot op de dag van vandaag getuigt. Vooraleer in te gaan op de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek, is het belangrijk een duidelijke definitie te geven van een bijna doodervaring. Op de website van Dr. Jeffrey Long lezen we: het is een heldere ervaring die gepaard gaat met een waargenomen bewustzijn buiten het lichaam, die plaatsvindt op het moment van een feitelijke of dreigende dood. In deze definitie vinden we inderdaad een eerste duidelijk antwoord, dat al door de getuigenissen die ik vermeld heb aangegeven was. Ja, bijna doodervaringen wijzen naar bewustzijn buiten het lichaam. Sommige zielen zullen in de operatiekamer of op de plek van het ongeluk blijven rondcirkelen. Bij anderen gaat de bijna doodervaring veel verder. Eerdere onderzoekers, zoals de bekende Nederlandse cardioloog Pim van Lommel, hebben een grote bijdrage geleverd aan ons begrip van bijna doodervaringen. Wat wel duidelijk is, is dat bijna doodervaringen geen hallucinatie of psychische of psychiatrische stoornis is. Ze zijn echt. Mensen suggereren talloze mogelijke verklaringen voor bijna doodervaringen en we zouden hun ideeën en analyses moeten verwelkomen. De wetenschap boekt vooruitgang naarmate onderzoekers elke denkbare verklaring voor hypothese bedenken en evalueren welke verklaring het meest logisch is in het licht van de beschikbare gegevens. Eén verklaring is natuurlijk dat bijna doodervaringen echte ervaringen zijn met leven na de dood. Maar veel primaire onderzoekers overwegen eerder naturalistische verklaringen voor het fenomeen. De huidige stand van het onderzoek acht naturalistische verklaringen echter ontoereikend. Dat betekent echter niet dat we in plaats daarvan een hypothese moeten accepteren die zich beroept op het bovennatuurlijke. We kunnen altijd stellen dat er in de toekomst betere naturalistische verklaringen kunnen komen. Tot nu toe maakt het gepresenteerde bewijs het echter twijfelachtig of een bijna doodervaring als puur naturalistisch verschijnsel verklaard kan worden. Welke zijn nu de grotere trends die Dr. Steve Miller in zijn onderzoek aanhaalt en die door sommige eerdere onderzoekers bevestigd zijn? Eerst en vooral, bijna doodervaringen wijzen naar God en naar een leven na de dood. Dr. Miller reikt in zijn onderzoek 11 argumenten aan die pleiten voor het bestaan van God en een leven na de dood. Argumenten tegen een leven na de dood zijn niet overtuigend. Natuurlijk zijn er zelfs christenen die niet akkoord gaan met deze visie. Omdat het modernisme, met zijn nadruk op materialisme, veel liberale theologen en hun volgelingen had beïnvloed, verzetten zij zich tegen het geloof in wonderen en in het bovennatuurlijke. Er zijn zelfs conservatieve christelijke geleerden die beweren dat wonderen slechts uitzonderlijk gebeurden, zoals om Mozes en de profeten uit het Oude Testament te bevestigen of om de beweringen van Jezus en de apostelen te bevestigen. Volgens cardioloog Pim van Lommel wordt de ontmoeting met het licht tijdens een bijna doodervaring ervaren als het meest intense en essentiële onderdeel van de ervaring. Moody noemt het het meest ongelooflijke gemeenschappelijke element van de ervaring dat de meest diepgaande uitwerking op het individu heeft. Ongeacht iemands religieuze of niet-religieuze achtergrond, heeft niemand ook maar enige twijfel geuit dat het een wezen was, een wezen van licht. Dr. Jeffrey Long ontdekte dat er meer sprake was van een besef van God dan van enig ander bijna doodervaring element. Niemand meldde een besef dat God niet bestond. Hoewel het theoretisch mogelijk is dat elke persoon een andere God ziet, lijken ze dezelfde persoonlijkheid en eigenschappen te beschrijven. Dit doet ons geloven dat er één wezen aan het einde van de tunnel is, in plaats van een pantheon van concurrerende bovennatuurlijke wezens. Niemand uit geloofwaardige studies beweerde meerdere goden te hebben ontmoet. Een andere, heel belangrijke trend is dat er een compatibiliteit bestaat met gangbare Bijbelse thema's. Dr. Miller somt er in zijn onderzoek 47 op. Ik zal enkele voorbeelden geven. Eerste thema: God is liefde. Mensen die een bijna doodervaring ondergingen, getuigen dat de ontmoeting met dit wezen van licht gepaard gaat met een overweldigend gevoel van onvoorwaardelijke liefde en acceptatie. God is liefde, schrijft de apostel Johannes in zijn eerste brief. Een tweede thema: God kent ons innig. Het is vaak duidelijk dat het wezen het hele leven van het individu kan zien. Jezus zegt dat zelfs alle haren op ons hoofd geteld zijn. Dat lezen we bij Lucas in het 12e hoofdstuk, vers 7. Nog een thema: God wordt geassocieerd met licht. Mensen getuigen vaak dat er een soort licht was dat ze nog nooit eerder hadden gezien, en dat verschilt van andere soorten licht, zoals zonlicht. Gloria Polo getuigt: ik noem het prachtig schitterend licht wit, om er een kleuraanduiding aan te geven, maar geen enkele aardse kleur is vergelijkbaar met dit heerlijke licht. Ik voelde de bron van alle liefde, van alle vrede. In het laatste hoofdstuk van het boek der Openbaring lezen we: er zal geen nacht meer zijn, en ze behoeven geen licht meer van lamp of zon, want God de Heer zal over hen lichten, en ze zullen heersen in de eeuwen der eeuwen. Nog een thema: God en Jezus troosten mensen in hun meest benauwde momenten. In een getuigenis van een doodsbedervaring lezen we: Jezus kwam in een droom naar haar toe met een van haar grootvaders die al voor haar geboorte was overleden. Samen vertelde Jezus en haar grootvader haar over haar naderende dood en moedigde haar aan niet bang te zijn. Ze werd wakker met de vrede en geruststelling dat ze spoedig bij Jezus en haar grootvader zou zijn. Psalm 23, vers 4: al voert men weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil waar gij mij leidt. Uw stok en uw herderstaf geven mij moed en vertrouwen. Soms vergezellen engelen mensen naar de hemel. Een meisje in stervensnood ging rechtop zitten en riep uit: de engelen, wat zijn ze mooi. Mami, kan je ze zien? Hoor je hen zingen? Ik heb nog nooit zo'n mooi gezang gehoord. Toen legde ze zich terug op haar kussen en stierf. In Lucas 16, hoofdstuk vers 22 lezen we: nu gebeurde het dat de arme stierf en door de engelen in de schoot van Abraham werd gedragen. Dood is ook niet het einde van het leven. Dood bleek niet de dood te zijn, lezen we bij getuigenissen. Marcus 10, verzen 29-30. Er is niemand die huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of akkers om mij en om de blijde boodschap heeft prijsgegeven, of hij ontvangt nu, in deze tijd, het 100-voud aan huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en akkers, zij het ook gepaard met vervolgingen, en in de toekomstige wereld het eeuwige leven. Nog een ander thema. Er wacht ons een buitengewone schoonheid aan de andere kant. Uit de getuigenissen blijkt dat grote schoonheid de meest uitzonderlijke ervaringskwaliteit is. Het boek der Openbaring, hoofdstuk 21, versen 18 tot 20, daar staat: de muur was gebouwd van jaspis. De stad zelf was van zuiver goud, dat fonkelde als kristal. De grondstenen van de stadsmuur waren vervaardigd van allerlei soorten edelgesteente. De eerste van jaspis, de tweede van saffier, de derde van chalcedon, de vierde van smaragd, de vijfde van onyx, de zesde van carniool, de zevende van chrysoliet, de achtste van beryl, de negende van topaas, de tiende van chrysopraas, de elfde van hyacint en de twaalfde van amethyst. En de 12 poorten waren 12 parels. Elke poort bestond uit 1 enkele parel. En de straten van de stad waren van zuiver goud en doorzichtig als glas. Tijd is anders aan de overkant. Als er iets ontbrak, dan was het wel ons aardse begrip van tijd, wordt door vele getuigen opgetekend. Eén ding echter, vrienden, mag u niet ontgaan. Voor de Heer is één dag als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag, lezen we in de tweede Petersbrief. Aan de andere kant kennen en begrijpen we de dingen veel duidelijker. Bij de getuigenissen lezen we: de kennis en de boodschappen die door mij heen gingen, waren zo helder en puur. Gloria Polo zal getuigen: hier zag ik hoe mijn leven werkelijk was. 1 Korintiërsbrief, 13e hoofdstuk, vers 12. Dan zien we in een spiegel, onduidelijk, maar dan van aangezicht tot aangezicht. Dan ken ik slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. Je leven heeft zin, je bent geroepen. Regelmatig werd opgetekend: ik heb het sterke gevoel dat God mij met een doel heeft gespaard. Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede daden te realiseren die God voor ons al heeft bereid. Efeziërs 2 hoofdstuk, vers 10. En tenslotte: de keuzes die wij in ons leven maken zijn voor God belangrijk, zowel onze goede als slechte daden worden door hem herinnerd. Tijdens het panoramische levensoverzicht krijgen mensen inzicht in hoe zij hun leven hebben geleefd en hoe dit anderen heeft beïnvloed. Ze beseffen dat elke gedachte, elk woord en elke handeling een blijvend effect heeft op henzelf en anderen. Dit was ook voor Gloria Polo een aardsmoeilijke confrontatie. Zij dacht van zichzelf dat ze een goede katholiek was, omdat ze op zondag naar de mis ging en mensen wel eens financieel gesteund had. Een lieve, zachte stem, een stem die, wanneer je ze hoort, je hele ziel doet trillen en ze helemaal verdrinkt in liefde en vrede, zo getuigt Gloria, zei haar: als je katholiek bent, noem dan eens de 10 geboden van God. Ze wist dat er 10 geboden waren, maar meer niet. Wat een schaamte. De Heer gaf haar vervolgens een heel diepgaand inzicht in haar leven en wat ze met haar zogenaamd geloof gedaan had. Een voorbeeld. zo is er het tweede gebod. Zweer niet ijdel, vloek nog spot. Gloria keek naar haar jeugd en begreep snel dat de leugen voor haar een excellent middel was geweest om de straffen van haar mama te ontlopen. En zie, woorden zijn nooit zonder gevolg, want als haar moeder haar niet geloofde, had ze de gewoonte halstarrig te zeggen: mama, als ik lieg, mag ik hier ter plaatse neergebliksemd worden. Al waren de woorden vervlogen met de tijd, de bliksem was haar niet vergeten. Want alle moeten wij voor Christus rechterstoel verschijnen, opdat ieder het loon ontvangt voor wat hij in dit leven heeft gedaan, goed of kwaad. 2 Korintiërsbrief, 5e hoofdstuk, vers 10. Uit deze opsomming blijkt dat er een heel grote overlap is tussen bijna doodervaringen, doodbedservaringen en bijbelse leringen. Dat is opmerkelijk, want als dergelijke ervaringen slechts hallucinaties waren of weerspiegelingen van onze eerdere overtuigingen, zouden mensen wereldwijd een enorme verscheidenheid aan tegenstrijdige ervaringen moeten zien, waarvan vele in strijd zouden zijn met de bijbelse theologie. Levensbeschouwingen en de uitkomsten van bijna doodervaringen benadrukken consequent het liefhebben en dienen van anderen. Zulke consistente uitkomsten zouden niet verwacht worden onder het naturalisme, aangezien mensen er sterk uiteenlopende waarden op nahouden. Dr. Miller vindt dat de resultaten van het onderzoek naar bijna doodservaringen en doodbedservaringen consistent lijken met een bijbels werelddeel en christenen veel te bieden hebben. Bijna doodservaringen en doodbedservaringen lijken inherent fascinerend en boeiend en zelfs levensveranderend. Waarom zouden we ze niet gebruiken als bewijs voor het hiernamaals? Beste luisteraars van Radio Maria, bijna doodervaringen zijn geen hallucinatie of psychische stoornis. Ze zijn echt. De huidige stand van onderzoek acht naturalistische verklaringen ontoereikend. Welke grote trends komen uit het onderzoek naar voren? Bijna doodervaringen verwijzen naar God en naar een leven na de dood. Er is ook een compatibiliteit met gangbare Bijbelse thema's. Dr. Miller vindt dat de resultaten van het onderzoek consistent lijken met een Bijbels wereldbeeld. Dat kan voor sommigen een verrassing lijken. Daar gaan we nu verder op in. Hoe zit het met Jezus en bijna doodservaringen? Wordt hij vaak gezien? Of gaat het eerder om mensen die het wezen van licht waarover ze spreken als Jezus identificeren? Om een antwoord op deze vragen te vinden, heeft Dr. Miller de website van Dr. Long als volgt bestudeerd. Hij heeft de eerste 141 vermeldingen gelezen om 100 gevallen te vinden waarvan hij zeker was dat het om authentieke bijna-doodervaring gaat. Iedereen kan namelijk zijn ervaring op de website van Dr. Long plaatsen, daarom is het belangrijk te onderscheiden wanneer het om een echte bijna-doodservaring gaat en wanneer niet. Dr. Miller heeft ondertussen een dergelijke ervaring opgebouwd dat hij dat onderscheid kan maken. Vanuit het verhaal blijkt bijvoorbeeld duidelijk dat mensen drugs gebruikt hebben en dat het dan niet gaat om een echte bijna-doodservaring. Ik kan ook signalen van hallucinaties of mentale ziekte herkennen. Wat heeft hij ontdekt? Hij had niet verwacht Jezus in zoveel bijna-doodservaringen aan te treffen, aangezien de professionele studies die hij had gelezen het aantal waarnemingen van Jezus niet telde. Als Jezus werd vermeld, verwachtte hij dat mensen zouden zeggen: ik zag een wezen van licht waarvan ik aannam dat het Jezus was. Aangezien schrijvers er vaak van uitgaan dat bijna doodervaarders hun ervaring van dat wezen laten kleuren door hun religieuze overtuigingen. Maar in de Jezuswaarnemingen die hij las, beschreven ze geen wezen van licht en zeiden ze dat het Jezus moest geweest zijn. In plaats daarvan beweerden ze een apart wezen te hebben gezien dat ze als Jezus herkenden. Voor sommigen verscheen hij zelfs in populaire afbeeldingen, zoals hij in populaire afbeeldingen getoond wordt. Anderen leken gewoon, zonder enige twijfel, te weten dat het Jezus was. Van de in totaal 141 opeenvolgende gevallen op de website werd Jezus in 28 gevallen genoemd, wat 20% van het totaal was, ofwel 1 op de 5 meldingen. Vervolgens verwijderde Miller de gevallen die ofwel geen echte bijna-doodervaring waren, bijvoorbeeld ervaringen met hallucinogene drugs, of gemeld als visioenen of levendige dromen, of een buitenlichamelijke ervaring die niets met de dood te maken had. En hij verwijderde ook die gevallen waar te veel alarmbellen bij afgingen, bijvoorbeeld teken van een psychische aandoening, of die zichzelf tegenspraken, of die probeerden hun boeken te verkopen. De 100 bijna-doodervaringen die hij overhield, leken echte te zijn. Van de 100 opeenvolgende bijna-doodservaringen beweerde 18%, oftewel ongeveer 1 op 5, Jezus te hebben gezien. Professor en priester Robert Spitzer, die zich bezighoudt met thema's op het snijpunt van wetenschap en geloof en die president is van het Mages Centrum voor Reden en Geloof, is in zijn onderzoeken tot dezelfde conclusie gekomen. Ongeveer 20% van de mensen die een bijna doodservaring doormaken, hebben Jezus gezien, ongeacht hun religieuze achtergrond. Dit terwijl 13% claimt overleden personen te hebben gezien en 17% van de personen hun levensfilm kregen afgespeeld. Er wordt vaak aangenomen dat we Jezus-waarnemingen tijdens bijna-doodservaringen niet serieus kunnen nemen, omdat moslims Mohammed zouden zien, boeddhisten Boeddha en hindus hun goden. En inderdaad, We kunnen op de website een paar ervaringen vinden waarbij iemand bijvoorbeeld meerdere godheden ziet of meldt dat het wezen van licht van de ene godheid in de andere transformeert. Maar deze zijn zo zeldzaam dat ze eerder als afwijkend dan als gangbaar worden beschouwd. Zien moslims Mohammed? Dr. Miller doorzocht de website van Dr. Long, omdat deze website ver weg de meeste bijna doodservaringen bevat van een wereldwijd publiek. Hij vond 80 gevallen waarin mensen zichzelf identificeerden als moslim of aangaven dat ze afkomstig waren uit landen met een moslimmeerderheid. Geen van hen vermeldde het zien van Mohammed. Vervolgens zocht hij de term Mohammed in de hele database en slechts één persoon antwoordde aarzelend op de vraag over het zien van religieuze figuren: onzeker, ik zag een licht waarvan ik denk dat het Mohammed was. We vinden ongetwijfeld verspreide waarnemingen van Mohammed op internet of in boeken. We zouden ze echter in de categorie afwijkend moeten plaatsen, tenzij we ze vaak aantreffen in een willekeurige steekproef. En dat is tot op heden nog niet gebeurd. Miller heeft dus geen bewijs gevonden voor het vaak herhaalde gezegde dat moslims bij bijna doodervaring de neiging hebben Mohammed te zien. Miller ging op een gelijkaardige manier te werk om te onderzoeken of boeddhisten Boeddha zien. Hij vond 29 gevallen, maar het overgrote deel sprak enkel over een bepaald aspect van de boeddhistische leringen, in plaats van te vermelden dat ze Boeddha hadden gezien. Er waren slechts 3 vermeldingen van het zien van Boeddha. 1 ervan sprak van het zien van Boeddha in de vorm van een houten beeld. Deze persoon zag tegelijk ook Martin Luther King. Het verrassende resultaat was dat deze persoon nu van Jezus hield. Een gelijkaardig resultaat vond Miller in zijn onderzoek naar de vraag of Hindoes Krishna, de centrale godheid van het Hindoeïsme, zien. Er waren 3 vermeldingen op 5061 gevallen. Dat is minder dan 1 op 1000. In 2 van deze gevallen waren er waarschuwingssignalen die aangaven dat het hier waarschijnlijk niet om een authentieke bijna doodservaring ging. Dr. Long bevestigt de resultaten van Dr. Miller. Ik citeer: ik kan mij geen enkele bijna doodservaring herinneren waarbij Mohammed een centrale figuur was. Ook worden Boeddha en Krishna zelden gerapporteerd in bijna doodservaringen. Einde citaat. Reïncarnatie is een centraal gegeven in de boeddhistische en hindoeïstische leer. Heel wat christenen geloven tegenwoordig merkwaardig genoeg in reïncarnatie. Hierover schrijft Gloria Polo in haar getuigenis iets interessants. Toen realiseerde ik me ook dat ik de fout had gemaakt te geloven in reïncarnatie, een visie waarvan ik een fervent verdedigster was geworden. Tot daar, Gloria Polo. Uit al deze gegevens mogen we besluiten dat vanwege het hoge percentage van mensen die Jezus zien, deze ervaring beschouwd kan worden als een kernervaring. Tot nog toe hebben we het enkel gehad over positieve bijna doodservaringen. Voor 20% van de mensen draait de ervaring echter uit op een regelrechte nachtmerrie. Psychiater Dr. Ritchie rapporteert over zijn bijna doodservaring: als ik al vermoedde dat ik de hel zag, wist ik het nu zeker. Deze wezens leken vast te zitten in denkpatronen en emoties, in haat, lust en destructieve denkpatronen. En plotseling besefte ik dat al deze taferelen tot nu toe een gemene deler hadden. Het was het onvermogen om Jezus te zien. Of het nu een fysieke begeerte was, een aardse bekommernis, een opgaan in het zelf, alles wat zijn licht in de weg stond, creëerde de scheiding waarin we bij de dood terechtkwamen. Ook Gloria Polo had een afschrikkende ervaring. Toen haar ziel voor de tweede keer uit haar lichaam trad, zag ze uit de muren van de operatiezaal talrijke menselijke figuren opdoemen. Op het eerste zicht leken ze normaal, maar ze hadden hatelijke, zielloze, angstaanjagende gezichten. Ze zag deze demonen naar haar toe komen en rond haar cirkelen om haar te komen halen. Ze leed onbeschrijfelijke angst. Ze kwam in een donker tunnelstelsel terecht en zakte steeds dieper. Op zeker ogenblik zag ze de bodem opengaan als een gigantisch wijd opengesperde muil met daarin een immense leegte, een onpeilbare donkere afgrond. Merk op hoe vaak demonen voorkomen in verontrustende bijna doodservaringen. Interessant genoeg ging het bij een verontrustende bijna doodservaring nooit over een persoon die voor een gemene, angstaanjagende God verschijnt, die hem of haar probeert bang te maken, hoewel dit ongetwijfeld verwacht zou worden door velen die weten dat ze tegen hem in opstand komen. In plaats daarvan wordt het verontrustende deel van de ervaring, als het om een combinatie gaat van goed en slecht, of de hele ervaring als volledig hels is, ervaren op een plek waar God afwezig lijkt. De ellende wordt vaak veroorzaakt door leugens, hoon en aanvallen van kwaadaardige wezens of door de ellende van de omstandigheden. Hoe komt het dat mensen die een ongeregeld of ronduit slecht leven leiden, of die God verachten en hem uit hun leven bannen, toch een positieve bijna doodservaring meemaken? Wij zouden het alleszins anders verwachten. Tegelijk mogen we niet vergeten dat Gods wegen niet de onze zijn en zijn plannen niet de onze. Welke zijn Gods bedoelingen bij een bijna doodservaring? Misschien vinden we antwoorden als we nagaan welke impact een bijna doodervaring op het leven van mensen heeft. Kijken we opnieuw naar Gloria Polo. Gloria dacht van zichzelf dat ze een goed katholiek was. Tijdens haar bijna doodservaring kwam ze erachter dat dit helemaal niet zo was. Een liefdevolle God gaf haar een diep inzicht in haar leven en in alles wat verkeerd gelopen was. Ze was tenslotte uiterst dankbaar dat ze mocht terugkeren naar de aarde om haar leven weer op orde te brengen, op voorwaarde dat ze haar verhaal zou vertellen. De bijna doodservaring had een immense impact op haar leven. Gloria is nooit nog dezelfde geweest. Haar interesse voor wereldse zaken was gesmolten als sneeuw voor de zon. Ze zou zich voortaan nog alleen bezighouden met Gods zaken. Mensen die een bijna doodservaring achter de rug hebben, gedragen zich vaak zoals Gloria Polo. Ze brengen hun leven op orde, beginnen te bidden, gaan weer naar de Eucharistie en zoeken hun geloof voortdurend te verdiepen. Ze hebben begrepen waar het in het leven om draait. God wil slechts dit: mensen thuisbrengen in zijn liefde. Het is meestal niet zo dat God een duidelijk plan voorlegt om na hun terugkeer op aarde te volgen of uit te werken. Mensen krijgen wel een diepe dorst naar God en naar de dingen van God. Zijn specifieke doelen zullen zich blijkbaar ontvouwen naarmate ze spirituele waarheid gaan zoeken en de mensen om hen heen liefhebben. Mensen die een bijna doodervaring meemaken, worden niet van de ene op de andere dag theoloog, maar vaak wel oprechte zoekers. Alleen diegenen die blijven zoeken, hebben de belofte uiteindelijk te vinden. Maar aan dit zoeken hangt een duidelijke waarschuwing vast. Dr. Miller besteedt er 3 lange hoofdstukken aan. Mensen hebben na een bijna doodservaring niet altijd begrepen wat ze beleefd hebben. dus gaan ze op zoek en komen nogal eens in de wereld van New Age terecht. Ze hebben bijvoorbeeld bij hun ervaring een geliefde overledene gezien en willen met hem of haar opnieuw contact. Ze menen dat een medium hen daarbij zal kunnen helpen. Of ze komen in andere occulte verhalen terecht. Mensen die deze weg opgaan, brengen zichzelf in gevaar en kunnen door zo te doen hun ziel en zaligheid verspelen. Beste luisteraars, het onderwerp van bijna doodse ervaringen is fascinerend. Dankzij een aantal uitstekende onderzoekers krijgen we tegenwoordig een duidelijk beeld van hoe een bijna doodervaring er kan uitzien en welke grote trends er voorkomen. We mogen geruststellend zeggen dat vele bijna doodservaringen wijzen naar God, naar een liefhebbende God en naar een leven na de dood. Er is ook een opvallende compatibiliteit met Bijbelse thema's. We hebben er een aantal van besproken. Bovendien wordt Jezus door ongeveer 20% van de mensen met zulke ervaring gezien. Niet direct als een wezen van licht, maar duidelijk en herkenbaar. Meldingen van het zien van Mohammed door moslims, Boeddha door boeddhisten en Krishna door hindoes lijken eerder verwaarloosbaar. Niet alle bijna doodservaringen zijn positief. In 20% van de gevallen blijkt het te gaan om een negatieve of zelfs helse ervaring. Bijna doodservaringen hebben altijd een grote impact op mensen. Ze willen hun leven op orde krijgen en zullen veelal heel anders naar de dingen gaan kijken. Mensen zullen willen zoeken naar verklaringen voor wat ze meegemaakt hebben. Jammer genoeg zullen een aantal het gaan zoeken in de alternatieve wereld. Dat is geen goed idee. Maar wie zoekt, vindt. Laat ons hopen dat dergelijke zoekers uiteindelijk bij een liefdevolle God uitkomen. Hij wil niets liever dan alle mensen in zijn liefde thuis brengen. Vermoedelijk is dat ook het grote motief waarom God bijna doodservaringen toelaat. Zo, dat was het weer voor vandaag. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben bij deze uitzending, dan kunt u telefoneren naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be. Tot een volgende uitzending.